Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering. Vandaag praat ik met Carla Ketelaar over puberkinderen, grenzen aangeven. En wat als je kind iets mankeert, hè? Als je kind depressief is, hoe ga je dan om met je rol als moeder, als verzorger, alles wat er op je bordje komt te liggen, dat kan heel veel zijn. Carla is liefdesexpert. Zij begeleidt vrouwen en mannen op weg naar een gezonde relatie. En daarbij komen deze thema's toch ook vaak aan bod. Over grenzen aangeven, aanvoelen, wat het met jou doet als iemand er overheen gaat. Keuzes maken, nou ja, alles komt voorbij. Veel luisterplezier.
Hartelijk welkom, Carla.
Dag.
Hallo. Wat fijn dat je er bent en dat je hierover met mij wilt praten. Want je komt dit vaak tegen in jouw werk bij mensen die jij begeleidt?
Ja, als je op het moment dat je weer graag op zoek, of dat je graag een nieuwe liefde wilt, zeg maar, dan gaan we op zoek enzovoort. En als ik dan wat verder kijk, dan ligt het heel vaak, dan heeft het vaak te maken met geen of te weinig grenzen geven. Waarom liefdes tot nu toe niet fijn waren of toch fout gingen. Of dat we eigenlijk te weinig goed onszelf kennen. We kennen allemaal wel de kritische vrouwen of de kritische mannen. Dus of we zetten de grenzen heel erg streng. En dan maaien we eigenlijk iedereen voor ons weg. Ja. Of we geven de grenzen veel te weinig. En dan gaan we ons ontzettend ergeren en irriteren. En dan kunnen we uiteindelijk alleen maar kappen met die boel. Maar dan hebben we veel te veel opgespaard.
Ja.
Dus wat ik zie is dat we heel vaak in uitersten leven. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een liefdes. Wij hebben het over liefdesrelaties. Maar een relatie tussen ouder en kind is ook een soort liefdesrelatie. Of tussen vrienden, vriendschappen, vrienden, vriendinnen. Dus we hebben heel erg. Eigenlijk relateren we de hele dag.
Ja, precies. Dus het is niet alleen in liefdesrelaties dat het belangrijk is om je eigen grenzen goed te kennen, hè, zeg je eigenlijk. En om dan niet in die uiterste te gaan schieten, maar om daar een aangename middenweg in te kiezen. Dus ook naar je kinderen toe, inderdaad. Want jij hebt daar wel een mening over, hè, over alleenstaande vrouwen, neem ik aan dan, dat je dat voornamelijk niet hebt. En volwassen kinderen die in huis wonen. Want wat is jouw mening daarover, binnen het thema grenzen geven?
Dat. Nou, ik heb er in die zin een mening over dat op het moment dat je heel graag een nieuwe relatie wilt en je hebt volwassen kinderen in huis, dan is het voor een nieuwe partner een heel ander verhaal om jou te leren kennen dan dat je geen volwassen kinderen in huis hebt. Mm-hmm. En daarbij heb ik het altijd over, weet je, er zijn zoveel mensen, zoveel types, dus dit kan je niet generaliseren. Maar in grote lijnen werkt het vaak zo, als volwassen kinderen lang thuis wonen, en dan is het ook nog afhankelijk van of jij als vader of moeder duidelijk de grenzen geeft.
Ja.
Dus als jij duidelijk de baas hebt in huis, ook al heb je een volwassene in huis, het is jouw huis. Dus als jouw zoon lekker met die vrienden die hele bank komt bezetten, 3 keer in de week, hoef jij dat niet te accepteren. Nee. Dus het gaat erom, als je volwassenen hebt thuis, volwassen kinderen hebt thuis, ben jij nog de baas? Of zijn jouw kinderen de baas thuis? En als je ze, zeg maar, wat ook belangrijk is, ik heb het altijd over de doorsnee volwassen kind. En dat zijn kinderen die emotioneel er ook aan toe zijn om het huis te gaan.
Ja, dus precies.
Heel veel kinderen zijn tegenwoordig. Er zijn heel veel kinderen die extra zorg nodig hebben. Of ja, die gewoon emotioneel in de war zijn of het niet zien zitten, ja, dat is toch een iets ander verhaal.
Ja,
dus ik wil het niet generaliseren, maar ik denk dat het heel gezond is voor kinderen en voor ouders. Dat kinderen vanaf 18, 19, 20, hè, zo'n beetje richting zelfstandigheid gaan.
Ja,
En dat we eigenlijk
precies.
toch een beetje een maatschappij leven die lang mag pamperen. Omdat we ook moeilijk de kinderen laten. En wat ik vaak bij alleenstaande ouders zie, is dat het ook zo gezellig is met de kinderen. Maar ja, dan moeten de kinderen iets opvullen in het leven, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Je hebt gewoon een eigen zelfstandig leven. En bij de volwassenen en jouw kinderen leven hun eigen volwassen leven.
Ja, nou dat zou wel heel mooi zijn. Maar het is belangrijk inderdaad wat je zegt. Het gaat over ja, gezonde kinderen die eraan toe zijn ook. Maar van hun leeftijd mag je dat verwachten dat ze dan zelfstandig gaan worden. Maar met een kind wat je ook noemt, die emotioneel niet volwassen zijn of op een andere manier nog extra zorg nodig hebben, is dat wel een ander verhaal. Want ik vond dat heel moeilijk. Hè? Want mijn zoon was natuurlijk depressief. En dan ben ik blij met elke stap die hij zet. Hè. Ik noem het ergens in mijn boek ook van ik sta dan te juichen als een Feyenoord-fan die de titel ruikt. Want ja, elke stap dat hij doet, dan is het heel moeilijk om dan op een gegeven moment grenzen aan te geven.
Ja, wat is het? Want ik schiet me nu in één keer iets te binnen. Want we hebben het altijd over grenzen aangeven aan de ander. Want dan zou je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ga nog wat meer grenzen geven. Maar dat ging niet, want we hadden het heel moeilijk. Maar heeft het ook niet te maken met grenzen geven aan jezelf? En daar
Precies.
bedoel ik mee, bijvoorbeeld als moeder afspreken. Ik ga twee keer vandaag maximaal twee keer naar boven.
Ja.
Of ik. Wat ik heel erg zie, ik ben zelf ook moeder. Ik heb gelukkig niet die dingen mee hoeven maken die jij hebt meegemaakt. Maar ik ben wel moeder, dus ik weet hoe dat ook een beetje zit met grenzen. En ook de versmelting van het moederhart met het kind. En dat het als een kind zich rot voelt, voel je als ouder rot. Ja, daar kunnen we wel een heel mooi verhaal van maken. Maar we doen er alles voor om ons kind gelukkig te zien. En daar zit een soort versmelting in, denk ik, die zeker als de situatie heel erg moeilijk wordt, daar verdwijn je een beetje als ouder.
Klopt,
Je verdwijnt
exact.
zelf een beetje.
Ja.
Dus ik zou dan niet eens zozeer heel dat willen hebben over hoe geef ik mijn kind de grens, maar hoe begrens ik mezelf?
Ja,
Dat ik
precies.
niet samensmelt met mijn kind. Want we zijn twee verschillende personen. Ook een kind is een zelfstandige entiteit, is een zelfstandige persoonlijkheid. Maar we zijn natuurlijk zo verbonden, en zeker als het slecht gaat, dat het lijkt alsof A, we daar heel veel invloed op hebben. Dat wij dat leven kunnen veranderen voor het andere kind, voor het kind. Dus ik denk dat de focus nog veel meer daar mag zitten. Waar bescherm ik mezelf? Waar begrens ik mezelf in mijn bezorgdheid om mijn kind?
Ja, mooi. Ja, want eigenlijk is grenzen aangeven ruimte innemen voor jezelf. Hè? Dat niet zozeer om de ander te
Juist,
beperken,
juist. En
maar
niet in
om
de.
ruimte te creëren voor jezelf.
Ja,
En dat
precies.
is wat je nu zegt, hè? Want het gaat er niet
En
om
het
dat je
heeft
dat.
ook met respect te maken.
Ja.
Nee, zeggen?
Ja, het gaat er niet om dat je de ander
Nee,
beperkt,
ga
maar
verder.
ja, er zit een beetje vertraging in, merken. Dat je de ander beperkt, maar het is meer van hoe neem ik ruimte in voor mezelf? Want die versmelting, dat herken ik heel
Oh,
erg. Ik was
ja.
constant 24 uur per dag bezig met Sven. En hoe ik het voor
Ja.
hem zo aangenaam mogelijk kon maken. En daardoor verloor ik mezelf
Ja, maar dit
helemaal.
is wel heel. Want dit is eigenlijk precies wat jij nu aankaart, is precies wat het is. Wat we doen is dat we onszelf verlaten. We gaan naar de ander. Ik krijg er een beetje kippenvel van.
Ja, ik
Dat
ook.
is het soms met de kern. We moeten onszelf niet verlaten. We moeten bij onszelf blijven. En dan zijn we ook heel betrouwbaar voor de ander. En bij jezelf blijven is dan ook een deel van ja, als jij dus de hele dag in bed ligt, is dat jouw keuze. Niet in beweging komen is ook een keuze.
Ja,
Niet
klopt.
kiezen is ook een keuze.
Ja,
Dat is
inderdaad.
het, denk ik, van blijf je bij jezelf.
Ja, precies dat. Het is altijd een keuze. En het is heel, ik vond het heel ingewikkeld om dat te blijven zien. Omdat ik zo graag wilde dat hij in beweging kwam. En dat hij stappen ging zetten om beter te worden, om zelfstandig te worden. Want dat is wat je kind gunt, hè? Een mooi en gelukkig leven. En nou, hij heeft alles in huis om een fijn leven te hebben. Hartstikke grappig. Hij is ja, intelligent en sociaal. En er markeert, als je hem zo ziet, eigenlijk helemaal niets aan. En dan wil je als ouder niets liever van, ja, ga daar wat mee doen. En alles inzetten om dat maar
Ja, want dit is ook precies. En nu, nou, als je het zo over Sven hebt, dan voel ik ook, als je er zo over praat, dan denk ik, oh ja. En wat je dus doet, is dat je zijn leven op je schouders neemt. Je neemt zijn leven erbij. Maar daarmee vertrek je uit jezelf en wordt hij ook, niet op de oor, maar dan wordt hij ook luier van. Als een ander jouw leven op de schouders neemt, hoef je zelf niks meer.
Precies, klopt.
En niet
Ik stond.
dat dan even makkelijk de oplossing. Maar.
Ja, klopt. Het is een mooi iets wat ik ook iemand anders heb horen zeggen ooit. Ook binnen deze context. Ik ben dan niet de oorzaak van het probleem, want dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Maar ik ben wel deel van de oplossing. Door juist die ruimte in te gaan nemen voor mezelf, kon hij ook ruimte gaan voelen. Het is wel iets anders gelopen dan ik graag had gewild. Maar het is wel. Je gaat in een bepaald patroon samenzitten. Van hij krijgt de ruimte om niets te doen. En ik stort er steeds meer in. En dat wordt een spiraal die je bijna niet op kunt lossen.
We gingen dit gesprek hebben. Ik zat vannacht op de fiets. Ik dacht, weet je wat ik een hele belangrijke vind, dat we als ouders beseffen, kinderen doen pijn. Kinderen doen pijn. Of ze nou gelukkig worden of niet, kinderen doen altijd pijn. Niet omdat kinderen ons pijn willen doen, maar het feit dat je iets in je leven hebt wat zo dicht aan je hart ligt, wat zo. Ja, weet je, iedere liefde doet ook pijn. Omdat hij weg kan vallen, hij kan tegenvallen, het kan totaal anders zijn. Dus dat is ook een soort van. Het hoort ook bij het kinderen hebben dat het pijn doet. Even in het algemeen. Ook met gezonde kinderen doet het pijn. En met kinderen die zorgen, kinderen doen ook pijn. Dus kinderen doen altijd pijn. Dat is denk ik ook een soort uitgangspunt, wat ook een soort rust kan geven. Zo van oké. We leven natuurlijk ook in een maatschappij waarin we moeten allemaal gelukkig zijn, we moeten allemaal blij zijn, het moet altijd goed gaan. Ja, het gaat gewoon heel vaak niet goed. Houd toch op. Weet je wel, we hebben gewoon pijn, we hebben problemen. En hoe ga je zo goed mogelijk met jezelf om met dat probleem te dealen? Hè? Het probleem. Dus het gaat zo om bij jezelf blijven.
Ja, precies. Ja, exact dat. En jezelf niet kwijtraken. Het is heel moeilijk als je eenmaal hè, in zo'n patroon gaat zitten, om daar dan toch die
Een stuk
grenzen
de
in te
blinde
zetten.
vlek een beetje.
Ja,
Je ziet het natuurlijk
je
niet
ziet het
meer.
niet.
En ik kan mezelf, mijn oudste was een tijd een huilbaby. En dan hadden mensen adviezen, maar ik had altijd, ja maar hij deed het. Maar ik zocht altijd een soort van excuses om hun advies niet aan te nemen. Ik luisterde er niet eens naar, want ik dacht, jullie snappen het toch niet.
Precies,
Jullie snappen het toch niet, dacht ik. Want ik was zo moe, heel erg moe was ik. Dus ik werd al moe wakker, moe, ben altijd moe. Iemand dan met een opmerking kwam, stond ik daar A niet open voor. Maar ook dat ik dacht, maar jullie snappen het ook echt niet.
Nee,
Omdat je een
klopt.
bepaald, je zit in je eigen bubbel. Ik zat zo in mijn eigen bubbel. Dus wat misschien ook ontzettend belangrijk is in zo'n situatie waarin jij zat, dat kan een hulpverlener zijn, maar kan ook iemand anders zijn, dat je toch kijkt of je iemand in je bubbel wil toelaten.
Nou, exact. En dat is ook wat er gebeurde toen ik Dennis ontmoette. En die kwam bij ons in huis wonen. En die kwam met frisse blik. En die merkte dingen op. Hij zei dan bijvoorbeeld, je had ook nu nee kunnen zeggen. En daarmee zette hij mij aan het denken. Ja, dat is echt geweldig. Niet gelijk zeggen van, nou, dit doe je fout of ik zou het zo doen. Maar echt door zulke opmerkingen. Maar ja, je had het ook anders kunnen doen. En dat is echt nodig, net wat je zegt. Hè. Er moet iemand in dat systeempje, moet daar, of ja, het zou moeten, moet is natuurlijk een
Schudden.
groot woord. Ja, precies, om het even op te schudden. Een verse blik er tegenaan. niet die hele geschiedenis hebben meegemaakt. En gewoon van buitenaf. Ja, eigenlijk opmerken, wat gebeurt hier eigenlijk? Dat is
dat
heel.
valt of staat natuurlijk al met of je als moeder voelt of als vader van je, er moet hier echt iets gebeuren.
Ja.
Dus ga mij openstellen voor een andere blik.
Ja.
Want dat doet ook iets met jouw idee over, want je doet natuurlijk al jaren deed je het zo, al jaren deed jij je best, al jaren deed jij dat wat het beste was, dacht je verzwijnen.
Ja, ja.
En dan komt er iemand en die zegt, ja, maar misschien werkt dat toch niet helemaal. Dat doet natuurlijk nogal wat.
Ja, klopt.
Heb je daar zo in gezeten voordat dat...
5 jaar heeft dat geduurd, ja.
Ja.
En het laatste jaar dat Sven bij mij woonde, toen was Dennis dus bij ons ingetrokken. En toen is dat proces inderdaad begonnen. Ik wist al wel, van, ik was me al wel bewust van, ik faciliteer ook dingen. Maar hoe stap je daar nou uit? Dat is zo moeilijk. En juist door...
Jij zegt eigenlijk, daar kun je alleen niet uitstappen. Eigenlijk kan het niet.
Nee.
Want die bubbel is zo groot.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Dus je hebt iemand nodig. Jij had Dennis, die van buiten naar binnen kwam. Dat kan een hulpverlener zijn, dat kan een vriend zijn. Dus er moet een beweging komen. Anders blijf je in die gevangenis samen.
Dat denk ik wel. Ja, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken die in deze situatie zit. Maar ik heb wel ervaren dat die bubbel zo sterk is. En ik voelde ook dat ik er zelf gewoon aan kapot ging. Maar ik vond het heel lastig om daar uit te stappen. Ik wilde niets liever dan...
Dat...
Ja, zeg maar.
Wat maakte dat... Sorry, ja, die beelden schuiven af en toe.
Ja.
Wat maakte voor jou dat het zo lastig was om eruit te gaan?
Nou... Dat heeft ook met mijn natuur te maken. Ik heb een groot deel van mij, dat is een pleaser kant, die is bij mij heel sterk. Dat ik het graag anderen naar de zin wil maken. En die zat me heel erg dwars, die kant van mij. Dat ik dus inderdaad wegging bij mezelf en niet meer in de gaten had wat ik zelf nodig had. Wat ik zelf wilde eigenlijk. Ik wilde een oplossing, maar geen idee waar ik hem moest zoeken. En ik bleef maar in die zorgstand staan om voor mijn zieke kind te zorgen.
Doordat jij voor jouw zieke kind zorgde, wat hoefde je als een hele confronterende vraag, mag die?
Ja, zeker.
Ja. Doordat jij in die zorgstand stond, wat hoefde jij dan niet te doen?
Ik had het gevoel dat ik iets kon doen. Zodat ik niet de pijn aan hoefde te kijken van... Want ik had het gevoel, als ik niets doe, dan gaat hij dood. Dus als ik iets fysieks kon doen, hè, die zorg, boterhammen smeren, noem maar op, alles wat ik heb geregeld. Dan voelde het alsof ik iets praktisch kon doen om hem bij de dood weg te houden. Dus om mijn pijn van hem verliezen. Die ging ik daarmee te lijf.
Ja. Pijn van verlies. Maar eigenlijk was je hem al kwijt. Hè? Hij woonde in huis, maar je was hem eigenlijk al kwijt. Hè?
Ja, klopt.
Dus die pijn van het verlies van dat moment hoefde je dan ook niet te voelen. Van dat je hem eigenlijk kwijt was.
Want klopt.
Als je dak woonde, was je al met verlies eigenlijk geconfronteerd.
Ja,
maar dat stond je dan niet stil. En door de boterhammen te smeren en heel veel actie.
Precies.
Ja, dan kunnen we daar een beetje overheen. Hè? Dat is een soort van...
Exact, dat is dan een soort van verzachting van die wond, om daar maar niet bij stil te hoeven staan. En natuurlijk kwam die regelmatig wel boven die pijn. Ik heb ook heel veel verdriet gehad daarover. Ja, hij maakte voorbereidingen voor een zelfmoordpoging bijvoorbeeld. En dan komt dat heel dichtbij, van als ik nu niet in actie kom, dan raak ik hem echt kwijt. Maar het is wat je zegt, ik was hem eigenlijk al kwijt.
Ja. Oh, moeilijk hoor.
Ja.
Ja, ik heb het natuurlijk gevolgd en ik ken jou al lang. Ja. Het is een opgave hoor.
Ja, dat is het ook. Ja. En dat is ook de reden waarom ik dit nu doe. Hè. Het boek heb geschreven en deze interviews ook. Mooi. Om juist anderen ermee te helpen. Want het is zo eenzaam, zo'n proces. Ik word er ook weer door geraakt. Het is een heel eenzaam proces om dit door te maken.
Ja.
Ik was natuurlijk gescheiden en de vader van Sven, die hield zich afzijdig. Die gaf me ook geen tegengassen, dat was op zich heel fijn, maar ik voelde daar ook geen steun van. Hij vond alles prima wat ik besloot in dit proces. Maar daardoor werd het wel heel eenzaam. Ik was de enige, naar mijn gevoel, die hier iets aan kon doen. Totdat ik besefte, ja, de enige die hier iets aan kan doen is Sven zelf.
Precies.
En dat heeft dus echt een tijd nodig gehad voordat ik dat in kon zien. Ja.
Maar in feite, weet je, ik zeg altijd, we krijgen problemen niet toevallig op ons pad. Hè? We, kinderen zitten, die pijn, wat ik net zei, kinderen doen pijn, is ook omdat kinderen precies dat raken, de soft spot in ons, waar nog wat zit.
Ja,
Waar we
klopt.
moeite mee hebben, of waar we zelf een pijn nog hebben opgelopen, of wat dan ook.
Ja.
Dus dit is een drama in een leven. En zo zijn er natuurlijk veel meer problemen wat drama's zijn. Want als jij het zo zou bekijken, of zo bekijkt, dat doe jij ook, in de trant van, het is geen toeval dat ik dit meemaak met mijn zoon. Wat heeft me opgeleverd? Hè? Dus
Nou,
hier.
het heeft, ja, het klinkt wel heel raar dat dit mij wat heeft opgeleverd, maar dat heeft het absoluut. Inzicht in mijn eigen patronen, hè, dat ik in die bubbel bleef zitten en moeite had met grenzen aangeven. En dat heb ik daar wel van geleerd. Om ruimte in te nemen voor mezelf. En wat we aan het begin van dit gesprek zeiden, dat grenzen aangeven, echt die ruimte daarin voelen. Dus ik voelde het als ik grenzen aangeef, dan beperk ik hem. Dan beperk ik de ander, maar het is juist
Precies.
voor jezelf.
Precies. En dan gaat het ook weer over grenzen aan de ander geven. Hè? Maar
Ja.
als je jezelf begrenst,
Ja.
dan doe je de ander doe je de ander niks aan, maar je geeft jezelf een cadeau. Hè?
Ja,
Ja.
precies. Ja, precies. Het is een cadeau aan jezelf. Ja.
Dus in zo'n situatie zittende is eigenlijk altijd alle aandacht op het kind, op de patiënt, of de, weet niet hoe je hem ook noemt, gericht. Terwijl degene die het eigenlijk moet dragen, die krijgt eigenlijk veel te weinig aandacht van zichzelf
Klopt.
al.
Ja, klopt. Ja.
Ja. Het is een
Ja,
beetje
klopt.
dat mondkapjesverhaal in het vliegtuig, hè?
Ja.
Je moet eerst je eigen mondkapje op voor je een ander kan helpen. Hè?
Precies dat. Je moederhart zegt van eerst dat kind.
Ja.
Maar het gaat er echt om dat je eerst voor jezelf zorgt. En
Ja.
ik heb daar wel heel veel hulp voor gezocht in de jaren. En heb ik ook fijne hulp gekregen. En ik denk ook dat dat nodig is. Dat je dat niet in je eentje kunt
Nee, nee.
om die ruimte voor jezelf te creëren.
Ja, ik vind het ook echt, vaders zullen het ook absoluut meemaken, maar ik vind het wel echt een vrouwenthema. Ook ik kom het heel veel tegen. Ik zeg altijd, laten vrouwen wat egocentrischer worden, en daar bedoel ik niet egoïstisch mee, maar wel zichzelf meer als uitgangspunt nemen.
Ja.
Dus vraag jezelf af, heb ik er zin in? Moet dat nu? Ja, wat betekent een ja op deze vraag voor mij? Want als wij blij zijn met onszelf en goed voor onszelf zorgen, we kunnen alleen goed, een ander kan niet goed voor ons zorgen, dat moeten we echt eerst zelf doen. En als wij dat doen en blije mensen worden waar je echt rekening mee houdt, omdat die goede grenzen geeft, dan ben je een fantastisch voorbeeld en inspirerend voor je omgeving. En dan doe je eigenlijk het maximale voor een ander.
Ja, exact. Ja.
Dus
Ja, wat je net zei.
dat doen voor een ander is eigenlijk van binnenuit goed voor onszelf zorgen en dan stralen we dat uit.
Ja, precies. Ja, wat je net zei, hè, van wat betekent een ja hierop voor mij? Want ik stond heel erg in de stand, wat betekent een nee voor de ander?
Ja.
Als ik nee ga zeggen, wat voelt die ander er dan bij? Het gaat er precies wat jij zegt, het gaat erom, wat doet het met mij?
Want een nee naar buiten of een ja naar buiten is bijna altijd een nee naar binnen.
Ja.
Dus als jij ja zegt, dat is oké, okay, dat doe ik voor jou, zeg je eigenlijk weer nee tegen jezelf.
Precies. Ja.
Dus
Ja.
dat keer, dus eerst die ja naar jezelf en dan
Ja.
is er vanzelf die grens. Ja, dan krijgt die ander een nee. Oké, okay.
Ja,
Zo
precies.
so be
Ja.
it.
Ja,
Ja.
inderdaad. Ja, super. Ja. Ja, mooi gezegd. Mooie tip ook voor anderen en zo, hè, om dat zo ja, eens om te gaan keren. Van wat doet het met
Als
mijzelf?
je in zo'n moeilijke situatie zit, ga veel meer op jezelf focussen in plaats
Ja.
van op die ander. En wat ik net ook zei, dat is, weet je, als vrouw, weet je, we kunnen natuurlijk kinderen baren. We worden er ook een beetje mee geboren met dat zorggen.
Ja.
wordt ook nog gestimuleerd in de opvoeding. Meisjes zijn lief, doe niet zo kattig, doe niet zo, lach niet zo hard. Nou, allemaal van dat soort dingen. We worden bevestigd in dat zorgen voor de ander goed is. Hè? Er is ook zo'n mooie Bijbeluitspraak, hè? Heb uw naaste lief, maar er stond achter gelijk uzelf. Alleen dat is eraf geknipt. Heb uw naaste lief is een beetje overgebleven. En dat is dus precies wat er eigenlijk een beetje fout gaat, is dat we ons allemaal op de ander richten, maar onszelf vergeten. We moeten eerst aan onszelf en dan is welk probleem je ook tegenkomt, anders te dragen.
Ja, klopt.
Makkelijk, beter, anders, ja.
Mooi.
Waarbij ik het niet wil bagatelliseren, maar dat is toch een beetje zo in de. Ja, dat is zo. Ja.
Ja, dat, inderdaad.
Dat, ja.
Ja, mooi. Ja, er zijn heel veel lessen uit te leren. En ik kan nu wel denken, had ik dit allemaal maar eerder geleerd. Maar het is ook een proces, hè. Je mag er naartoe groeien. En het is niet een knop die je van de een op de andere dag om kunt zetten. Dus dat heeft tijd nodig.
Er is geen oplossing. Ik zeg wel eens, volgens mij is het proces de oplossing.
Ja,
Omdat je
dat
iedere
denk
keer
ik ook.
al die kleine stapjes zet, kom je op een ander punt. Maar er is geen knop waar je op drukt.
Nee,
Je hebt
precies.
met meer mensen te maken. En je kunt alleen maar vanuit jezelf, integer, met beste kunnen, met respect voor jezelf, de volgende stappen zetten.
Precies.
En voor jou heeft dat betekend dat je dus de grens stelde om afstand te nemen.
Ja, klopt. Ja, een hele moeilijke grens. Maar uiteindelijk heb ik echt voor mezelf gekozen omdat ik zag dat het niet beter ging met Sven. Het ging zelfs slechter met Sven. En nou ja, dat staat verder in het boek ook. Hè. Hij is hier het huis uitgegaan en hij woont nu bij zijn vader. Het was echt de moeilijkste grens die ik ooit heb moeten stellen om een kind weg te sturen, voor mijn gevoel, waarmee het niet goed gaat.
Interessant, hè? Want dit is eigenlijk ook weer, ik stuur mijn kind weg in plaats van ik ga nu goed voor mezelf zorgen.
Precies, ja. Dat is die dualiteit die er altijd bij blijft zitten. Want mijn moedergevoel heeft hem weggestuurd. En mijn volwassen ik, hè, mijn volwassen ik, zal ik het zo noemen, die heeft de beslissing genomen. Dit is beter voor mij. En uiteindelijk ook beter voor Sven.
Precies.
Want hij doet het daar beter dan hier.
Ja.
Dus ja, dat is sowieso een goede stap geweest.
Ja.
Dus het is beter voor mezelf geweest, ook voor zijn broer die nog steeds hier woont. En ja, voor Sven dus uiteindelijk ook. En het is heel fijn om te zien dat het voor iedereen beter is. Maar dat gevoel van ik stuur hem weg, dat zal er altijd bij blijven zitten. Want het is gewoon je moedergevoel.
Ja, ja,
Ja.
ja. Ja, en dan heb je dan dus het verlies eigenlijk wat jij beschreven, wat je al eigenlijk al had, maar waar je door je zorg een beetje weg kon verbloemen. Is dat verlies, nu na dat vertrek van hem groter geworden? Of hoe is dat, hoe heb je dat, ben je dat
Nee,
gaan
dat
doen?
niet. In het begin wel hoor. Het was echt een rouwproces waar ik doorheen moest toen hij net weg was. Heel veel verdriet, maar ook het besef, ik kon niet anders. Het zit er nog steeds, het verdriet, en het wordt er regelmatig aangeraakt door bepaalde triggers. Maar. En dat is oké,
Ja.
dat er nog is. Het hoeft niet weg. Ik had een poosje terug ook op Facebook iets geplaatst over mantelzorgers. En een mevrouw die heel lang voor haar demente ouders had gezorgd en opgelucht was dat die in het verpleeghuis opgenomen zou worden. En die opluchting, dat voelt gelijk ook als een schuldgevoel. En dat is een beetje precies waar het om gaat. Want dan lijkt het alsof als je opgelucht bent, dat je dan niet van die persoon houdt. Maar dat staat los van elkaar.
Het is de alle twee, hè?
Ja, het
Ja.
is allebei.
Het
Exact.
doodmoe van het eeuwige zorgen. Ja, ik begrijp dat. Hè. En is dat, want jij raakt het verdriet aan, als we in gesprek zijn, dan kan je dat gewoon ook even toelaten. Voel jij, is daar iets in het veranderen, in verdriet, als je het
Het is
toelaat?
behapbaar. Het is behapbaar. En in het begin kon het me echt overspoelen. Dat ik, oh, dan echt, ja, dan was het gewoon helemaal erin.
Helemaal erin,
Ja, en nu raak ik het aan en dan komt het ook weer even boven, maar dan is het ook wel weer oké, het is behapbaar.
dit is eigenlijk zoals verwerkingsprocessen werken van verlies, hè?
Ja.
Eerst helemaal als een golf, een tsunami over je heen en dan langzamerhand. Als je het stukjes kunt toelaten, is dit het proces, hè? Dat je iedere keer dat wel aanraakt en dan toch weer een
Klopt.
stap verder zet. Ja, mooi hoor.
Ja, klopt. Dat was
Wat
ook een van.
heel.
Sorry.
Nee, wat ontzettend mooi. Ook, ben zo blij dat je dit boek hebt durven schrijven.
Ja, dank je. Ik
Ja,
ook. Ja.
natuurlijk zo. Dit komen zoveel mensen tegen.
Ja, precies. En net wat je een tijdje terug net zei, van al die aandacht gaat naar degene met de depressie of met wat er dan ook aan de hand is.
Ja.
En dat is oké, want dat is de patiënten, om het zo te zeggen. Maar er zijn dus heel veel mensen omheen. En daar is heel weinig aandacht voor.
Ja.
Mensen vroegen mij op straat als ze me tegenkwamen, hoe gaat het met Sven?
Ja.
Of ik deed het zelf ook, hè? Dan vroeg iemand, hoe gaat het met jou? Nou, met Sven gaat het op het ogenblik wel goed, zei ik dan.
Ja, dus
Dat
ging
ik
het met
dus,
jou goed. Ja.
ja,
Ja,
ja, dus ja, je bent er zo mee bezig. En die echte vraag van, hoe gaat het nu met je? Dat is toch heel moeilijk. En ik
ja.
wil het ook heel graag op deze manier bespreekbaar maken, herkenbaar maken voor mensen
Ja.
die er op deze manier mee te maken hebben. Het is
Ja.
zwaar.
Want als, precies, want als jij eigenlijk vertelt, hè, van als iemand jou aanspreekt, hoe is het met jou, dat je automatisch vertelt over Sven, dan zou je dus kunnen zeggen, ik ben nog 10% mezelf en 90% de
Ja,
ander.
klopt.
Dus, en als je dat constateert, is er ook eigenlijk niet zoveel ruimte om dat binnenshuis ook te veranderen. Ik denk dat lukt toch bijna niet, dat je dan nog weer teruggaat naar andersom, 10%
Nee,
huis.
dat is in je eentje niet te doen.
Er
Dan heb
moest
je
een
echt die
andere
blik.
stap voorkomen.
Ja,
Ja,
die blik van
fysieke,
buitenaf.
fysieke afstand ook. Ja.
Ja, zeker. Ja. Dus ik ben ook heel blij dat ik het op heb kunnen schrijven en dat ik er mensen mee kan bereiken. Dat is
Ja.
precies wat ik ermee bedoel.
Ja, mooi.
Ja.
Hey, en jij wilde met mij over grenzen praten, hè? Van, jij zegt eigenlijk net, de sterkste grens die ik gegeven heb, is toch, nu is het genoeg. Jij kunt hier niet meer wonen.
Ja,
Ja.
klopt.
Ja.
Ja.
En wat heeft die grens jou gegeven?
Ruimte en rust. En ik heb hier ook een gesprek over gehad met Lars, de broer van Sven, en hem ongeveer dezelfde vraag gesteld. En hij zei ook ja, de rust. En
Ja.
het is niet zo dat het gaat dat Sven weg is, maar het gaat erom dat de depressie weg is.
Ja.
Want die woonde hier in huis.
Ja.
En ja, omdat Sven, hij was niet bij machten om die depressie zelf te overwinnen. Dus zat er niks anders op dan Sven met zijn depressie ergens anders te laten wonen.
En jij zit dus eigenlijk in de situatie dat je je zoon kwijt bent, als even plat zeggen, aan een depressie, maar hij woont ook niet meer bij je. Dus de toekomst voor jou is eigenlijk ook wel heel vreemd, want je bent eigenlijk al aan het rouwen, hij leeft en het kan twee kanten op. Het kan goed gaan, het kan gewoon, hij kan er doorheen groeien, overheen groeien. En dat hij ergens het leven oppakt, een vriendin krijgt, gaat trouwen, kinderen krijgt. Bijvoorbeeld, ik roep maar even wat. Of je gaat het grote verlies nog verdiepen en dat hij er wel uitstapt. Ja.
Ja, of het kabbelt zo door. Dat
Oh,
kan ook nog, hè?
ja, die was ik vergeten. Dat je
Ja,
dat doet,
ja.
dat dat doet. Maar dat blijft eigenlijk ook verlies. Dat zijn
Ja,
beide verlies
klopt.
situaties.
Ja,
Ja.
want ik heb nu ook geen contact met hem. En aan de ene kant voelt dat rustig, want we hebben het afgelopen jaar wel af en toe een contactmoment gehad, maar dat vond ik heel ingewikkeld. En aan de andere kant ja, zou ik het liefste nu naar hem toe gaan en mijn armen om hem heen van uit jongen, dit gewoon
Ja.
weer dat
Ja.
moedergevoel, dat blijft.
Ja.
Dus ook daar zit die dualiteit in van ik wil twee dingen. En
Ja.
ik heb geen idee hoe het verder met hem gaat.
Nee,
Geen idee.
nee. Dus je zou ook kunnen zeggen, deze situatie is de grootste test in een mensenleven. Of
Ja.
loslaten. Wow.
Ja.
Ja, we hebben het al zo makkelijk. En dat moet je loslaten. Denk ik altijd,
Ja.
hou op. Hoe doe je dat? Dat is zo'n loze kreet.
Ja, klopt. Ja,
Hoe
het is.
leef je met constant verlies? Dat is eigenlijk de vraag. Hoe
Ja,
heb ik een
klopt.
continu gevoel van verlies? Ja.
Ja, nou, dat is inderdaad zo. En dit soort dingen, zoals dat boek en al die gesprekken die ik eromheen heb, dat helpt allemaal.
Ja.
Iemand die had ook een commentaar bij een post van mij geschreven. Van, ik hoop dat het ook voor jou heling betekent. Ja, dat is het
Ja,
exact.
mooi, mooi.
Ja, het is een heel proces ook. Om er zo op deze manier bezig mee te kunnen zijn, dat helpt enorm.
Want toen, je net, hè, toen we het even over het rouwen hadden en dat afscheid. Mijn moeder was 10 jaar lang dement. En dat heb je niet eerst. In het begin merk je dat niet zo. En in één keer is het moment voorbij dat je het echt nog kunt bespreken.
Ja.
Dus ik ken het gevoel met mijn moeder dat je dus in kleine stukjes rouwt. Dat doet me dit ook een beetje aan denken.
Nou, het
Dat je
is zo.
eigenlijk in kleine stukjes, en dan is het nog wat anders of het over je moeder gaat dan over je kind. Dat is echt een groot verschil. Maar ik heb zelf een hele lastige scheiding gehad, echt helemaal ontredderd. En in een bepaald moment had ik zo'n gevoel, ik heb een vergiet op mijn kop. Want het kan er allemaal niet in één keer in.
Ja.
Het is te veel in één keer.
Ja,
Het was net
klopt.
alsof ik dat. Daar heb ik een paar jaar voor nodig gehad om dat echt te kunnen verteren,
Ja.
werken, te kunnen bekouwen. En dat is dit denk ik ook. Het is te veel
Ja,
in één keer.
dat is ook zo. En het ongewisse van de toekomst, daardoor blijft het ook steeds actueel
Ja.
voelen.
Hoe leef jij daarmee? Hoe leef jij daarmee met dat niet voor te kunnen
Ja.
zitten?
Toch wel wegduwen in de dagelijkse praktijk. Werken, afleiding zoeken. En af en toe toelaten. Wat ik eerder zei, het wordt af en toe getriggerd. En dan laat ik het gewoon maar gebeuren. Want het is niet te doen om daar continu bij stil te staan.
Nee, dat lijkt me. Nee, dat kan je niet leven. Want dan
Nee.
ben je continu bezig met afscheid nemen. Ja. Maar eigenlijk zeg je, het is eigenlijk zo pijnlijk dat ik mezelf zo een beetje moet afleiden.
Ja,
Ja.
dat klopt. Ja,
Ja.
ja. Ja, het is niet anders. En dat vergiet vind ik wel een hele mooie metafoor daarvoor. Want het is wel hoe het werkt, iedere keer een klein stukje. Ook dit gesprek is weer een stukje heling.
Ja.
Elk ding wat ik hiermee doe is een stukje heling. En het zal nooit helemaal geheeld worden. Zelfs, stel je voor hè, dat Sven inderdaad op een dag besluit van, nou weet je, ik ga er wat van maken. En hij gaat studeren en het hele riedeltje komt voor elkaar. Dan nog zal dit verdriet er blijven zijn
Het
van
blijft
deze
een
week.
wond, hè? Het is een wond, ja.
Ja.
Ja, zo ervaar ik dat ook met mijn scheiding. En er is ook een soort van. Het is ook oké, want ik merk dat doordat ik die wond doe, niet dagelijks, maar doordat als het er eens over gaat of ik deel er eens wat over, dat ik kan voelen van, oh ja, dat is heel diep gegaan, die eenzaamheid is heel diep.
Klopt.
Het maakt ook dat je een aanraakbaar mens blijft, vind je niet? Dat je
Ja,
dat.
ik denk het wel. Het is iets wat ik zelf aan kan raken. En het gebeurt ook zomaar in een gesprek met iemand dat ik het voel. En dan benoem ik het ook. Van, nou, dit raakt me, want het doet me verdriet om de een of andere reden. Dat maakt je voor de ander open. Dat die,
Ja.
dat, ja, dat die dan ook die ruimte kan voelen voor zichzelf.
Ja. Ja. En je houdt ook heel veel. Ik ervaar dan een soort mededogen ook. Want je gaat er nooit boven staan. Want je houdt
Nee.
contact met je eigen ja, pijnen die je gehad hebt. En
Ja,
dat is niet
precies.
een dagelijks iets, maar het is wel een soort van. Ja, ik noem het als een beetje louteren. Hè? Het loutert. Alles wat we meemaken, loutert ons natuurlijk.
Ja, klopt.
En ja. Ja.
Ja.
Nou, dat is een heel ander. Dat was een gesprek van grenzen
Ja,
dan.
klopt. Ja, wel heel mooi zo om hier naartoe te gaan. Zo,
Ja.
ook wel heel relevant en helpend voor anderen, denk ik. Dat is wel
Mooi.
heel
Mooi.
mooi.
Ik heb
Ja. Nou, kun je.
groot respect voor je.
Wat
Ja, we
zeg
werken
je?
al. Ik heb groot respect voor je. We werken al een tijdje samen, maar je bent hier zo krachtig in en zo, nou, ook krachtig in de kwetsbaarheid, in dat verdriet, in dat toch weer doorgaan, jezelf onder ogen komen, moeilijke stappen zetten. En ik heb je echt zien, ja, opstaan, zeg maar.
Ja,
Ja.
dank je.
Mooi
Ja,
hoor. Ja.
nou. Ja, fijn. Dank je. Een heel fijn gesprek, Carla. Dank je wel hiervoor. En,
met liefde gedaan.
Ja, dankjewel. Nou, heel
iedereen
blij dat
die in een moeilijke situatie zit, die wens ik zo ontzettend veel sterkte en wijsheid. En goede mensen om je heen. Dat is wat ik echt gun. Je hebt goede mensen om je heen nodig.
Zeker.
Om dit te kunnen dragen.
Ja, klopt. Ja, klopt. Nou, dankjewel. Dan ga ik ons gesprek hierbij afronden. En heel erg bedankt voor je mooie woorden. En nou, ik hoop dat ze veel mensen gaan bereiken.
Nou, met liefde gedaan. Dag.
Dankjewel. Dag.
Nou, hartelijk bedankt weer voor het luisteren. Het was een wat langere aflevering dan normaal, maar ik hoop dat je er met plezier naar geluisterd hebt. Dat je iets uit mee kunt nemen wat voor jou nuttig kan zijn. En zoals altijd neem ik je nog even mee in een paar belangrijke dingen. Want ken je iemand die van dichtbij een depressie meemaakt? Dan zou ik het fijn vinden als je deze podcast door wil sturen. En als je benieuwd bent naar de rest van het verhaal van mij als moeder van een depressief kind, dan kun je terecht op mijn website op www.gezondeliefde.nl/boek. Kun je het eerste hoofdstuk gratis lezen. En volgende keer heb ik het over eten. Wat gebeurt daarmee als je depressief bent? Sommige mensen eten heel veel, anderen juist heel weinig. Daarover en hoe dat impact had op mijn zorgrol vertel ik je graag volgende keer meer. Tot dan!